Een goedemorgen. Ik begin met de woorden van Paulus die hij zei tegen de Korinthe. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt en de God die ons altijd troost. En daarmee steek ik ook meteen de paaskaars aan. Toen ik daar vanmorgen aan dacht, oh ja, dat moet ik ook niet vergeten, hè? Toen kwam ineens dat oude lied in mij op, dat hij het licht der wereld is en waardoor ook alle duisternis verdwijnt. En daar gaan we vanmorgen ook mee aan de slag. Ik heb het al gehad, hè, want bij mij staat het klaar. Jullie moeten er nog mee aan de slag. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, wat geweldig dat u hier bent en dat we u mogen toezeggen dat we u prijzen als de Vader van de Heer Jezus Christus. Dat u onze ontferming bent en dat u ons altijd troost. En als we ons niet getroost voelen, dan moeten we vaak bij onszelf te raden gaan of we u wel gezocht hebben. Of misschien in hele andere dingen onze troost proberen te zoeken. Maar dank u wel dat u een God bent die naar ons op zoek is, altijd en overal. Ook deze morgen. Niet alleen hier, maar hier in alle kerken in Zeist, in Nederland, over de hele wereld. Mensen die hun dag al lang hebben afgesloten en mensen die na ons de dag nog moeten beginnen. U bent daar en hier. Dank u wel dat u ons vanmorgen tegemoet wilt treden. Met uw woorden, met uw ontferming en met uw troost. Zegen ons zo met elkaar. Amen. Dit is de kern van onze lijdenstijd. God zoekt mensen. Ik heb erover nagedacht, hoe lang is God al op zoek naar mij? En naar anderen, naar u, naar jullie. En soms denk ik, ja, het antwoord is zo makkelijk. Ik ben toch al gevonden. Maar hoe lang was hij al op zoek naar u en hoe lang is hij op zoek? En in de Bijbel vind ik daar, van de eerste tot en met de laatste bladzij, wel aanwijzingen voor. En we hebben dat in een van deze liederen gezongen, dat hij ons al kende nog voor ons bestaan. In het Oude Testament lezen we dat God alles geschapen had en dat hij daar heel tevreden over was. En toch ging hij op zoek naar zijns gelijken. En die vond hij niet. Die moest nog komen. En toen zei God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Zij moeten heersen over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Er staat niet dat de mens moest heersen over de mens en over zijn medemens, maar over zijn schepping. En dan staat hij daar, de mens Adam, compleet, volledig en gezond. Het evenbeeld van God zelf. Maar wanneer diezelfde mens dan zijn eigen weg gaat, zich van God afkeert, verloren raakt van God, zo kun je het noemen, dan gaat juist God op zoek. En hij vindt ook mensen. We kennen ze bij name, Abraham, Isaac, Jacob, het volk Israël. En als ook zij hun eigen weg gaan, zich van God verliezen, zoekt God opnieuw. En het is door de eeuwen heen een lange zoektocht, totdat hij een deel van zichzelf vindt. Jezus, die bereid is om het lam van God te worden. En dat is die kern van de lijdenstijd. God vindt via het lam, of gaat via het lam, weer op zoek naar mensen. Altijd weer. Onophoudelijk. En dan kom je in het Nieuwe Testament en dan lees ik wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, hoe God voor de grondlegging der wereld op zoek gaat. niet alleen maar naar de mens, maar vooral naar de verloren mens. Er is ook geen andere mens meer eigenlijk. Verloren. En daarmee bevestigt Paulus wat Johannes in zijn evangelie al zegt. Alle die hem hebben aangenomen, zijn uit God geboren. En zo kan elk mens bij God terugkomen. Dat is de kern als je nadenkt over het lijden van Christus. God zoekt mensen. Jou en mij. En dan gaan we een heel gemakkelijk stuk van lezen, hele bekende geschiedenis, waarin dat zo duidelijk naar voren komt. En uit die geschiedenis wil ik een paar punten halen waar ik in ieder geval over nagedacht heb. Handelingen 8. Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u mij zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. En onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in. Zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee. En de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg met blijdschap, met vreugde. Er zijn een paar puntjes, dat heb ik gezegd. Het eerste punt is: het is een verlaten weg. Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Tegen de middag is een heel ongewoon tijdstip. In de eerste plaats staat de zon dan op het hoogtepunt en is het bijzonder heet. Zeker op die weg. Een weldenkend mens blijft binnen en gaat zeker niet een nieuwe opdracht aan. Je zou toch wel gek zijn. Maar dat middaguur heeft eigenlijk meer. Ik ben gaan zoeken. Het is het zesde uur. En dat zesde uur staat symbool voor donkerheid, duisterheid en nog meer, vernietiging. Een van de profeten zegt: op die middag, op dat uur, gaat de pest rond. En als we denken aan de kruisweg van Jezus en hij is gekruisigd tegen het middaguur, dan valt de duisternis, de donkerheid. Tegen de middag, het meest ongewone waar deze geschiedenis mee begint. En dan is het ook een verlaten weg. Ja, dan kan je zeggen, hoezo? Ik kan het me snappen, want op zo'n dag, op zo'n middag, op zo'n heet punt waar iedereen het liefst thuis blijft, ga je niet op weg. En op dat tijdstip is zo'n weg, zou zo'n weg ook verlaten moeten zijn. Denk eens na over de barmhartige Samaritaan, waar het ook een verlaten gebied is, midden op de dag. Eenzaam. Als je dan op weg gaat, zo'n weg neemt, vraag je om problemen. Er is hitte, de kans op uitdroging, hulpeloosheid. En er is nog meer mis met die weg. De schrift zegt, het is een afdalende weg. Van Jeruzalem daalt de weg af naar Gaza en via Egypte naar het zuiden Ethiopië. Gaza, de stad van de Filistijnen. Wij zeggen tegenwoordig van de Palestijnen, maar dat komt op hetzelfde neer eigenlijk. Egypte, het land van de farao's. En beide, land en stad, zijn beelden van onderdrukking en slavernij. Dat is een afgang als je die weg gaat. Op dat tijdstip, eenzaam en alleen. En daar rijdt dan een vreemdeling. En net op dat moment was daar een Ethiopiër enzovoort. En hij was in Jeruzalem geweest om God te aanbidden. Een vreemdeling. Het is een heiden, een onwetende en een wetteloze. Dat is onze vreemdeling. De Ethiopiër is geen Jood, dus een heiden. Vanuit etnisch oogpunt gezien een heiden. Volkenkundig, etnisch. Hij mag dan wel in Jeruzalem zijn geweest, God aanbidden, maar verder dan de voorhof was hij niet gekomen. En als hij al in de voorhof had kunnen komen, was het al bijzonder, want die voorhof werd meestal gebruikt als handels- of marktplaats. Denk aan wat Jezus zei. Jullie maken van de voorhof, van het huis van God, een marktplaats. Een geldschieterij, een rovershol, ja. En dan is het ook een onwetende. Ja, hij mag dan die boekrol van Jesaja hebben en daaruit lezen. De Joden waren verstrooid over de wereld, maar hebben toch wel boekrollen meegenomen of in ieder geval laten overschrijven en meegenomen. Dus overal waar ze kwamen, toonden ze wel dat ze een verbond hadden met God en dat er boekrollen dan ook overal terecht zijn gekomen, zoals in Ethiopië, is niet zo vreemd. Daardoor ontstonden er niet nieuwe Joden zozeer, maar wel Jodengenoten. Mensen die het geloof en de overtuigingen van de Joden aannamen, maar ze kregen geen deel aan de instellingen, geen deel aan het verbond van God. En ook geen onderricht in de geschiedenis tussen God en de Joden. Eigenlijk bleven al die Jodengenoten onwetende, zoals deze Ethiopiër. Begrijpt u wat u leest? Vraagt Filippus. Nee, zegt hij. Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Wat vervelend als je een boek leest en niet begrijpt waarover het gaat. Eigenlijk zonde van je tijd. Je komt niet verder. En die heiden en onwetende is ook een wetteloze. Hij heeft wel kennis gekregen van de strenge scheiding tussen Joden en niet-Joden. En niet voor niets was zijn plaats in de voorhof, terwijl de Joden zelf de tempel in mochten. Maar ondanks dat feit onderwerpt hij zich wel aan die wetten van de Joden voor de stad, voor het land, voor de tempel. En hij heeft er eigenlijk alles voor over om meer te weten te komen. Niet in Ethiopië, waar niemand hem onderwijs geeft, maar misschien in de voorhof. Misschien ook niet. En daardoor en daarvoor onderneemt hij zo'n enorme reis. Ga eens op de kaart na hoe het is van Jeruzalem zo helemaal naar Ethiopië. Dat is niet iets van een dag. Vliegtuigen hadden ze niet, sneltreinen ook niet. En met zo'n wagentje achter wat paarden of... Nee, ze moesten ook overnachten op verschillende plekken. Wat zou die Ethiopiër op die eenzame verlaten weg gedacht hebben toen ineens Filippus verscheen? Een Jood. Scheiding. Zou die gedacht hebben, wat moet die hier? Hij zou wel iets gedacht hebben. Zou die man melaat zijn, buiten de stad leven? Of zou het een rover zijn? Ik ben misschien meer in getal met mijn mannen, maar wat zou die moeten? Zijn behoefte aan meer weten, meer kennis van God, is groter dan al die wetten en die reis en die weg met mogelijke gevaren. Hij nodigt Filippus uit, kom in mijn wagen en vertel me wat. Een eenzame weg, een vreemdeling en dan ook nog een eenzaam mens. Net op dat moment dat hij op die weg daar is, die eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië. Een eenzaam mens. Hoezo eenzaam? Hij was met een toch wel een flinke groep die daar zijn paarden, zijn kamelen, alles bij zich had. En waar hij mee op weg was gegaan. Zo'n lange reis. Hoe is die eenzaam? Etnisch, volkenkundig, omdat hij een heiden is en geen Jood. In die tijd was het sowieso al eenzaam om niet bij het volk van God te horen. Historisch gezien was hij ook eenzaam. Want hij komt uit een heel ander werelddeel, Afrika. Kent de geschiedenis tussen God en mensen niet, dus hij loopt ook nog achter in kennis. En die eenzaamheid gaat nog dieper. Genetisch gezien gaat het hem tot in het vlees, tot in zijn geslacht, tot over zijn dood heen. Dat is eenzaam. Misschien niet eens dat Jood niet Jood zijn. Misschien nog niet eens dat je achterloopt omdat je niet bijgespijkerd wordt. Omdat je uit een ander werelddeel komt. Maar gewoon niet meer zijn wie je geschapen bent. Of zoals je geschapen bent. Hij is een hoge ambtenaar, staat er. Andere vertalingen geven aan. Hij is een ontmande met hoge autoriteit. In het oosten en in het zuiden waren in die tijd, en dat is nog wel in verschillende landen, dat er bepaalde banen waren waar je hoog in aanzien had en waar je lekker dicht bij het luxe vuur kon zitten. Dat waren banen als kamerling, daar praten wij niet meer over. Ik denk dat weinig jongeren weten wat een kamerling is. Dat is een hofdame of een hofheer. Iemand die eigenlijk aangekleefd is aan de heerser of heerseres. Onze koninginnen hadden allemaal hofdames. Ik denk dat onze Willem-Alexander een hofheer heeft. Die zorgt voor je kleding, die legt alles klaar, die weet precies wat je aan en uit hebt en zo. Dus neem aan dat hij wel een hofheer heeft. Of misschien doet koningin Maxima dat wel voor hem. Dat kan natuurlijk ook. Maar het waren hoge ambtenaren, persoonlijke bediendes, hele naaste medewerkers van de koning, van de farao, van wie dan ook. En misschien wel harembewaker. Iemand die zo'n baan wilde en die ervoor in aanmerking kwam, gaf volstrekt vrijwillig en volledig toe dat hij gecastreerd werd. Vrijwillig kiest hij om af te zien van nageslacht. En met zijn dood eindigde dus alles, zijn leven, niks meer. Met die hang naar hooggeëerd positie en luxe, had die Ethiopiër zich volledig vrijwillig vereenzaamd. En ik geef een aantal puntjes hoe je dit kunt zien. In de begin heeft God de opdracht gegeven aan de mens om zich te vermenigvuldigen. Niet om zoveel mogelijk kinderen te hebben, maar die vermenigvuldiging was naar zijn beeld. Zorg voor nageslacht naar Gods beeld. Want de aarde moest vol worden van Gods beeld, van Gods evenbeeld. Als gecastreerde is dat onmogelijk. En die beelddragers van God moesten heersen over Gods schepping. Met respect en zorg voor alles wat leeft. Want ook over al het geschapene moest Gods beeld zichtbaar worden. Die ontmande had geen zorg. Die had alleen maar zorg en respect voor luxe en voor lekker dicht bij het vuur zitten. En doordat hij zin had in luxe en rijkdom, stond hij heel ver af van de zorg voor mens en dier. Hoog in het zadel, ver verwijderd van alles eigenlijk en iedereen. Maar luxe en rijkdom is wel aantrekkelijk. En dan nog zo'n punt. Zo'n ontmande mocht niet in de gemeente van de Heer komen. Gelukkig dat dat niet duidelijk zichtbaar was als hij de voorhof binnenging, want anders was hij daar ook geweigerd. Die Ethiopiër had zichzelf buiten Gods plan en buiten de gemeenschap geplaatst. Voor hem gold maar één ding. Eén ding was duidelijk. Geestelijk gezien en lichamelijk was zijn leven op een nulpunt gekomen. Een volkomen eindpunt. Na hem niets meer. En niemand meer. En dan zie ik dat bijzondere wat je in de lijdenstijd dan mee moet dragen, mee mag dragen. God zoekt mensen. God zoekt verder dan de wet. Hij zoekt verder dan zijn opdracht. Verder dan het eindpunt van de mens. Wat voor mens en schepping dan dood wordt, maakt God weer kansrijk. God draait het allemaal om. Want God opende weg naar de gemeente van de Heer door Filippus naar die eenzame vreemdeling op die afdalende weg te sturen. En God wekt bewustzijn voor de naaste door het onderwijs in de schrift, de boekrol van Jesaja, die wijst naar het Lam van God. En God voorziet in en herstelt respect en zorg door de persoon van Filippus en doopwater. En dan God herstelt ook dat totale leven door die eenvoudige belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. Helemaal omgekeerd. God doet het. God zoekt. God maakt het. En God accepteert dat eenvoudige. Dat die Ethiopiër echt een nieuwe schepping is geworden, blijkt uit dat laatste vers. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus, nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer, vervolgde zijn weg vol vreugde. Je leest er zo makkelijk overheen, maar als je op zoek gaat, vind je toch iets meer. Hij zag hem niet meer. Hij was niet blind geworden. Maar zien in dat Griekse woord legt de nadruk op iemand in het oog houden. Naar iemand kijken, op iemand letten. Hij was niet blind, maar zijn blik was van Filippus afgewend en naar Jezus gericht. Dat zag die eunuch. Niet meer Filippus, maar Jezus. En die weg betekent hier niet meer die afdalende weg, eenzaam. Het heeft vooral te maken met de levensweg. De manier van kijken naar het leven en het leven aanpakken. Die Ethiopiër heeft een volkomen onomkeerbare bekering doorgemaakt. Zijn leven zal, ondanks dat hij ontmand is, niet vruchteloos zijn. En dan vreugde. Juist die vreugde geeft ook die volkomen verandering aan. Dat Griekse woord kairon, dat betekent blij, vreugde, maar ook ongestraft, gezond en behouden. Wat heerlijk als je een beetje van dat Grieks hebt mogen leren en dan ineens die hele weg open ziet gaan. Vreugde. Dat laatste vers krijgt eigenlijk pas een diepe indruk, inhoud, als je die betekenis invult. En ik heb dat gedaan. Dan begon, de Bijbel zegt dan, de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg van vreugde. En als je de betekenissen van de Griekse woorden gaat invullen, dan staat er eigenlijk, de eunuch had zijn blik op Jezus gericht. Hij zag Filippus niet meer, hij zag Jezus. Want verheugd, door ongestraft, gezond en behouden te zijn, had hij een hele andere levenshouding, levenswijze aangenomen. God zoekt mensen op de weg van het Lam. Via de weg van het Lam. Dat is heel iets anders. Het is eigenlijk zo'n hele eenvoudige geschiedenis. Maar als je er een beetje op ingaat, dan gaat er toch een wereld voor je open dat God zo naar mensen zoekt. Elk mens die met zijn leven op een nulpunt of een eindpunt komt, is bij God kansrijk. Dat herken ik in die eunuch. Een verlaten, een eenzaam mens op een weg die doodloopt, is bij God nog kansrijk. En zo lopen wij samen die lijdensweg af naar Pasen. Hou vol. God zoekt je. Hij laat niet los. Hij laat al helemaal niet los wat hij begonnen is. Maar misschien, niet hier misschien, maar misschien is er iemand die denkt van, ik heb dat nog nooit zo gezocht. Ik loop aan alle kanten vast. Hou vol, want God zoekt je. Laten we bidden. Helden, Heer, die ons zijn voorgegaan, terwijl we hun geschiedenis lezen, zijn het geen helden, maar mensen zoals wij. Mensen die verloren waren, misschien wel verloren zijn. En dan roept u ons toe dat we op hun schouders verder mogen. Omdat ze het nam hebben aanvaard. Sommigen zagen de ongeziene. Degene die niet gezien kon worden, hebben ze ervaren, zoals Abraham. Anderen vonden hun redder, omdat ze de dood schuldig waren. Een Ethiopiër die geen toekomst meer had, na zijn hang naar luxe en rijkdom. En we mogen ons afvragen, waar staan wij? En dan elkaar ook toeroepen, hou vol. Want hij laat niet los. Dank u wel dat we deze dag, deze nieuwe week in mogen gaan om het elkaar en onszelf ook regelmatig toe te roepen. Hou vol. Want hij laat niet los. Wat er ook mag komen in de wereld. En het ziet er allemaal niet vrolijk uit. Laat het maar komen. Want u laat niet los. En u staat boven alles. Wij begrijpen er niks van. Maar u laat het doorgaan en voortgaan totdat uw plan volkomen is. Hou vol, u laat niet los. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat u ons dan ook met uw zegen deze week instuurt. Een zegen van uw liefde. God die ons zegent met zijn liefde. God die uitgaat en zoekt naar u, naar ons, naar de mens. En de genade die Jezus in deze weken, ook juist in deze weken, toont door de weg te gaan en het lam van God te worden. En dat alles omdat de Geest ons toeroept en door ons heen bidt wat God gebeden wil hebben. Daarmee mogen we doorgaan. In die eenheid van een drie-enig God. Heer, wat is ons leven rijk aan het begin van deze nieuwe week. Dank u wel. Amen.